Goedemiddag, broeders en zusters. En vrienden, zeg ik er altijd bij. Dat kan wat anders zijn, dat hoeft niet. Hè? Dat weet u langzamerhand. Hè? Er zijn broeders en zusters, die zijn zelfs mijn vrienden. Ja, daar kijkt u van op, maar dat komt ook voor. Ja, gelukkig wel. Ik wil vanmiddag beginnen met u een deel te lezen uit 1 Johannes hoofdstuk 4. 1 Johannes 4, vanaf vers 1, daar staat: geliefden, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke gij gehoord hebt dat komen zal, en is nu al reden in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God, die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. En dat is de oplossing van een wat ingewikkeld probleem waarover we oeverloos kunnen discussiëren. En ik vind het altijd zo aardig dat een man als de apostel Johannes, die over het algemeen toch wat lang van stof is, in een paar woorden zo'n ingewikkeld probleem oplost. Want het probleem is natuurlijk dat wij te maken hebben, zoals de apostel ook zegt in vers 1, met allerlei geesten. En meer speciaal zelfs met valse profeten. En die valse profeten zijn dan weer voorlopers van de valse profeet, die wij ook wel antichrist noemen. Ik ga er niet verder op in, want het is een beetje omstreden af en toe. Maar in ieder geval is het zo dat wij te maken hebben, ook vandaag aan de dag, met allerlei leringen die niet uit God zijn, maar uit de wereld. En allen die dat soort leringen hanteren of propageren, zijn toch, of ze dat nou willen of niet, voorlopers van de grote leugenaar die in de toekomst zal verschijnen, ook hier op aarde. En dat zal bepaald zo lang niet meer duren. En bovendien is het dan zo dat deze brieven van Johannes geschreven zijn in het kader van een spoedige verwachting van de komst van deze antichrist, van deze valse profeet, en daarmee ook een verwachting van de spoedige komst van de Heer Jezus zelf. Dat is de achtergrond van die brief. Ook daar ga ik nu niet op in. Ik wil me alleen even bezighouden met dit merkwaardige schriftgedeelte, waar dan staat: geliefden, gelooft niet in iedere geest. U moet zich goed voor de ogen houden dat de apostel zich niet richt tot willekeurig wie, niet tot de buurman zal ik maar zeggen, maar hij richt zich tot gelovigen. De brief is duidelijk geschreven aan gelovigen, aan hen die de Heer Jezus hebben leren kennen en die op grond daarvan geliefden zijn. Zo is het nou eenmaal. En vandaar dat deze brieven, met name deze eerste brief trouwens van Johannes, maar ook de beide andere brieven van Johannes, spreken over de liefde die er is tussen de broeders, tussen gelovigen onderling. En spreekt over de eenheid die er is tussen de gelovigen. De gelovigen zijn alles immers één in hem die ze lief hebben. Ze zijn één in Christus, of om het dan nog anders te zeggen, ze zijn één in de waarheid. En ook zo wordt het naar voren gebracht in deze brieven. Er wordt dus gezegd: geliefden, dat zijn gelovigen blijkbaar, geliefden, gelooft niet in iedere geest. Je moet niet alles geloven wat ze zeggen. In gewoon Nederlands, hè? Dat is het eigenlijk. Geloof niet alles. Geest staat nou eenmaal in de schrift voor alle onzienlijke dingen. Dat hoeven nou niet direct levende wezens te zijn, hoewel dat kan. Maar geest staat voor allerlei onzienlijke dingen. En daarom staat het woord geest ook voor leringen. Dat wat geleerd wordt. Want dat zijn onzienlijke dingen, dat wat geleerd wordt. Je kunt het hooguit horen, je kunt het opschrijven, maar het behoort tot onzienlijke dingen. Daarom staat er: geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. In de eerste plaats wordt onder geest verstaan dat wat geleerd wordt, een eventuele lering. Vervolgens wordt daaronder verstaan misschien wel een geest, een levend wezen die deze leringen naar voren brengt. Dat verschil kan er zijn, maar dat is niet van al te groot belang. Het gaat erom dat alle leringen nou eenmaal door leraren worden voortgebracht, Het komt ergens vandaan. Iemand heeft het uitgedacht of gehoord en hij brengt het verder. Enzovoorts. En wat de apostel simpelweg zegt is dat je niet alles moet geloven wat er rondverteld wordt. Ik weet niet welke krant de man las. Maar, nou ja, goed, daar zullen we het ook verder niet over hebben. Maar in ieder geval is het zo dat dat wat gewoonlijk rondverteld wordt, dat wat gewoonlijk geleerd wordt, dat wat gewoonlijk zelfs gedrukt wordt, is over het algemeen onbetrouwbaar. Dat is nou eenmaal zo. Ik kan het niet helpen, maar het is een vaststaand feit. Wat duurt misschien wat lang voordat we daar achter komen, maar het is een bekend gegeven. En in ieder geval vanuit de schrift is dat zo. Vanuit de schrift blijkt namelijk dat men over het algemeen de leugen liever heeft dan de waarheid. En ook dat is een thema wat speciaal door de apostel Johannes, niet alleen in deze brieven, maar ook in het Johannes-evangelie naar voren gebracht wordt. Er wordt gesproken over het licht wat in de wereld gekomen is, maar, zegt hij, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Men gelooft liever de leugen, men volgt liever de dwaling na dan de waarheid. Ik kom er straks uiteraard tot terug. En vandaar dat wij attent moeten blijven op al wat er geleerd wordt. Je moet sceptisch blijven, je moet niet alles geloven wat er gezegd wordt. Je moet eventueel wel bereid zijn om te geloven, dat is vanzelfsprekend, maar men moet niet alles zomaar geloven wat er gezegd wordt. Bovendien, er wordt tegenwoordig zoveel gezegd dat het meeste toch tegenstrijdig is, zodat we ons daar wel voor zullen wachten. Het is een beetje moeilijk om alles te geloven, want tegenstrijdige dingen zijn zo moeilijk te geloven immers. Maar in ieder geval, er wordt gewaarschuwd, beproef de geesten of ze uit God zijn. Waar komt het vandaan? Wat is de oorsprong van wat verteld wordt of van wat geleerd wordt? En als ik lees van uit doorgaans goed ingelichte bronnen hebben wij vernomen dat, dan weet ik al hoe laat of het is. Zodra de bron niet vermeld wordt, dan is het hoogst onbetrouwbaar. Dan kun je zeggen, het is doorgaans betrouwbaar, ja dat zal wel wezen, maar u begrijpt ook dat zoiets erbij staat, omdat het wel eens zou kunnen zijn, of volgens de man die doorvertelt, dat het niet betrouwbaar is. En daarom zegt hij, ja, als het blijkt onjuist te zijn, dan is het mijn schuld niet. Het is alleen maar om de schuld af te schuiven. Zie? Want als zoiets er niet bij staat, als iets zeker is, als iets werkelijk waar is, dan hoef je niet bij te zeggen dat we het vernomen hebben uit doorgaans wel ingelichte bronnen of dat soort dingen meer, hè? Dat is maar onzin. Maar goed, veel wordt er verteld wat niet waar is. Maar we dienen ons af te vragen, waar komt het vandaan? Dat is een heel, heel interessante zaak. Vaak zijn we namelijk niet in staat om dingen te beoordelen. Is het wel zo of is het niet zo? Als ik u begin te vertellen over, ja, dit staat er wel, maar in de grondtekst staat er heel wat anders, dan wordt het al moeilijk, want zult u zeggen, die grondtekst heb ik nooit geleerd. Dan zeg ik, dat is niet zo'n probleem, ik ook niet. Dus dan, nou goed, maar daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar ik bedoel, dan kunt u het verder niet controleren. En dan moet u het op gezag van een ander maar aannemen. Maar er is een andere methode om te controleren of iets betrouwbaar is of niet. En een van de dingen is bijvoorbeeld controleren, waar komt het vandaan? Wie vertelt mij dat? Het is de Heer Jezus zelf die op een gegeven moment zijn toehoorders vraagt, wel, zeg mij wat ik gezondigd heb. Zeg mij dan waarin ik je ooit voorgelogen heb. Waarin ik ooit je vertrouwen beschaamd heb. Is dat nooit gebeurd? En men bleef stil, ook toen. En de consequentie was dus dat wat de Heer op dat moment hen voorhield, dus ook juist en betrouwbaar moest zijn. Hij was nog nooit betrapt op een onwaarheid. Nooit een leugen gepleegd en daarom was hij iemand die betrouwbaar was. Hij had dat bewezen. En dat is een manier om iets te controleren. Is het een betrouwbaar iemand die het vertelt? Waar komt het vandaan? En dan moet u niet naar mij zitten staren van hij zegt het dus, nou ja, ik ken hem toevallig wat langer dan vandaag. Maar het gaat er niet om wie de boodschapper is in de eerste plaats. Het gaat erom waar komt het vandaan? Waar komt de lering vandaan? En er is maar één norm die ik ken, gelukkig, en dat is, komt het uit de schrift of niet? Staat het in de Bijbel, dan is het betrouwbaar. Staat het niet in de Bijbel? Hè? Dan ben ik zo vrij het aan mijn laars te lappen, zei iemand, ik meen, hoe heette die man? Walter van de Kamp, of Walter van Kampen heette die man, geloof ik. Die heeft een serie artikelen geschreven een paar jaar terug over dat de zon om de aarde draait. Hij schreef dat in het blad Bijbel en Wetenschap van de Evangelische Hogeschool. Daar is mee verbonden, dus kunt u nagaan. En die man, een betrouwbare man vond ik, die zei, ik ben zo vrij alles aan mijn laars te lappen wat niet uit de schrift afkomstig is. Alle menselijke lering, alle menselijke wetenschap lap ik aan mijn laars. Er was geen parlementaire taal, dat weet ik. Maar het was in ieder geval duidelijk en ik sluit me daar graag bij aan. Hè? Ik sta er in de Bijbel of niet? Het is een makkelijke manier om te controleren of een geest, een lering, een verhaal waar is, of het uit God is. Als het uit God is, dan moet het ook in de schrift voorkomen. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Dat wat uit God is, dat is uiteraard het woord. Daar kun je onder verstaan de Bijbel, daar kun je onder verstaan de Heer Jezus zelf, die het woord is. Maar dat betekent in elk geval dat wij alles wat wij horen, alles wat tot ons komt, zouden toetsen aan de schrift. Dat is de enige norm die wij kennen. En dat wordt met zoveel nadruk ook aan deze geliefden en deze gelovigen voorgehouden, om een begrijpelijke reden. Die reden is namelijk dat de mens meer hoort vanuit de mens, dat wil zeggen, de mens hoort meer dingen die door de mens zelf zijn uitgedacht, dan dat hij geconfronteerd wordt met dingen die door God zijn uitgedacht en simpel worden doorgegeven. Het is eigenaardig, het is misschien niet aardig als ik dat nou vertel, maar ik heb dat zo in gedachten zitten. Ik las van de week nog iets over een vak wat aan een bijbelschool zou moeten worden onderwezen, namelijk het vak communicatie. En er werden drie punten voor genoemd, ik weet niet of ik ze alle drie uit het hoofd kan opnoemen, ik heb echt geen notitie gemaakt. Maar een van de punten was, als men het woord wat wij brengen, als wij het evangelie brengen, als het woord wat wij brengen, willen dat het geaccepteerd wordt door mensen, dan zullen die mensen eerst ons moeten accepteren. Of andersom, want zo stond het er eigenlijk, mensen zullen eerst ons moeten accepteren voordat ze onze boodschap accepteren. Wie heeft dat uitgedacht? Weet u wanneer dat zo is? Als je probeert iets te verkopen in een winkel of zo. Hè? Ja. Als je de wasmachine wil verkopen, zeg ik altijd, dan moet je eerst het vertrouwen van de klant zien te wekken. Want dan denkt die klant dat aangezien jij betrouwbaar bent, ook de dingen die je verkoopt wel betrouwbaar zullen zijn. Zo werkt dat nou eenmaal. En u weet misschien nog die spotprent van een paar jaar geleden. Een tekening waarbij het gelaat van Nixon in de krant werd afgebeeld. Waarbij gezegd werd, waarbij gevraagd werd, zou u van deze man een tweedehands auto willen kopen? Hè? Ik bedoel niks lelijks te zeggen van niks, maar dat stond zo in de krant en u begrijpt de gedachtegang. En wel, aan onze bijbelscholen zelfs dringt dat door en dan wordt er gezegd, mensen moeten eerst ons accepteren voordat ze het evangelie accepteren wat wij hen prediken. Wat is dat voor onzin? Wij verkopen geen wasmachines of tweedehands auto's. Hè? Ze zullen God moeten accepteren voordat ze Gods woord accepteren. Het is ons product niet wat wij doorgeven. De normale regels die dan volgens mensen bij communicatie gelden, die zijn niet van toepassing op de prediking van het evangelie. Een van de andere drie punten was, het is over het algemeen belangrijker om naar mensen te luisteren dan tot hen te spreken. Moet u begrijpen tot wie dat gezegd wordt? Gezegd tot mensen die het evangelie willen doorgeven, aan hen wordt onderwezen dat ze meer naar mensen moeten luisteren dan tot mensen moeten spreken. Dat dat belangrijker is. En ik zeg u, het is volstrekt overbodig om te luisteren naar mensen. Als wij het woord van God willen brengen, dan hebben we maar één ding te doen. Het te spreken. Het door te geven. En niet andersom. De problemen van de wereld, ach, we kennen ze misschien wel of we kennen ze misschien niet, er heeft er niks mee te maken. We hebben een boodschap van God voor de wereld. En dat is maar alles. Ik zeg niet dat het niet goed is om naar mensen te luisteren, dat mag best. Natuurlijk, dat zijn de regels van communicatie, van gedachten wisselen. Maar de prediking van het woord van God heeft niks te maken met gedachtenwisseling, heeft alleen te maken met het doorgeven van een gedachte. De communicatie tussen een mens en God loopt niet via een evangelist of wie dan ook, maar die loopt rechtstreeks, of beter nog, de communicatie tussen de mens en God loopt via Christus. En voor hem zijn die dingen misschien van toepassing, maar op ons in elk geval niet. Wij brengen het woord van God, ongeacht aan wie, ongeacht wie iemand is, wat iemand is, hoe hij denkt, hoe hij handelt, wat voor achtergrond hij heeft. De boodschap is altijd dezelfde. Het is niet aan ons om ons in te leven in de gedachtegang van een ongelovig mens. Het is aan de ongelovige mens om zich in te leven in de gedachten van God. Zo leert hij de waarheid verstaan. Zulke dingen zou ik vroeger nooit durven zeggen, want ik heb altijd gedacht, dat weet toch iedereen? Dat hoef je toch niet te vertellen? Maar men schijnt het vandaag aan de dag verleerd te hebben. Maar zo zit er nu eenmaal. Waarheid. Wel, waarheid is niet iets wat tot ons komt en wat wij eventueel aanpassen aan onze eigen gedachten. Maar in tegendeel, het is andersom. Als wij waarheid willen leren verstaan, dan dienen wij ons aan te passen aan die waarheid. De waarheid kent niet vele gedaanten, de waarheid heeft maar één gedaante. Wij passen ons daaraan aan en niet andersom. De waarheid kan toch niet veranderd worden nagelang de aard van de mensen voor wie die waarheid dan bestemd is. Dat is toch belachelijk. En ik kan proberen, ik neem altijd maar dat eenvoudige voorbeeld van de wet van Ohm. Die kent u hopelijk niet, maar misschien ook wel. Maar goed, hopelijk kent u hem niet, maar ik kan hem alleen uitleggen. I is E gedeeld door R en dan kunt u zeggen, daar begrijp ik niks van. Maar de wet van Ohm wordt niet aangepast aan uw onbegrip. Integendeel, het is andersom. U zult er wat bij moeten leren om I is E gedeeld door R te kunnen begrijpen. Ik weet ook niet wat het is, vraag het mij niet, maar... Hè? Hè? En dan neem ik de wet van Ohm, als ik met de relativiteitstheorie kom, dan wordt het nog iets ingewikkelder. Dat wordt niet aan ons aangepast. Integendeel, wij dienen ons aan te passen daaraan. Nou weet ik, het derde punt wat genoemd werd, dan heb ik ze alle drie gehad. Het derde punt was dat je met mensen moest praten in begrijpelijke taal. En er werd dan meteen achteraan gezegd, dus geen Bijbelse taal gebruiken voor mensen die de Bijbel niet kennen. Dat stond er echt, zou het die zwarte wit kunnen laten lezen. Aan toekomende evangelisten wordt dat geleerd. Geen Bijbelse taal gebruiken voor mensen die de Bijbel niet kennen. Volgende vraag van mij, wanneer kennen mensen dan de Bijbel wel en hoe zouden ze hem leren kennen? Ze kunnen hem alleen leren kennen door het gebruik van de Bijbelse termen. Net zo goed als je die wet van Ohm nooit leert kennen als ik nooit eens een keer zeg I is E gedeeld door R. Zo ligt het nou eenmaal. Het is Bijbelse terminologie. Als u wiskunde wil studeren, zult u de terminologie van de wiskunde moeten leren. Als u geen analfabeet wil blijven in de computer, zal ik maar zeggen, dan zult u die termen moeten leren. Ik had er net een gesprek over met iemand van u, vandaar dat het me in het geheugen ligt. Maar je moet die terminologie nog leren. En mijn vader zei het vroeger altijd, die heeft het me al voorgehouden, ik weet niet bij welke gelegenheid. Maar hij zegt, ja, begrippen als wedergeboorte en verzoening, verlossing zijn Bijbelse begrippen. Daar heb ik geen alternatieven voor. Wat je dus eventueel kan doen, is mensen die begrippen verklaren. Dan moet je het uitleggen. Dat neemt een beetje meer tijd natuurlijk. Maar mensen moeten juist ingewijd worden in de Bijbelse terminologie, anders leren ze de Bijbel niet verstaan. Zie? We passen toch de schrift, de waarheid niet aan iemand die de waarheid niet kent, maar bovendien vaak ook niet eens hebben wil. Wat zijn we dan aan het doen? Dat betekent dat we aan een wereld die de duisternis liever heeft dan het licht, die de leugen liever heeft dan de waarheid, dat we bij hen komen met de waarheid, maar we verdraaien is die waarheid omdat we anders bang zijn dat ze het niet accepteren. Wel, wat moeten ze dan accepteren? De leugen die wij ervan gemaakt hebben? Moeten wij de waarheid eerst verdraaien tot een leugen en hen dan aanbieden aan hen die al een kast vol leugens hebben? Wat is de zin daarvan? Mij ontgaat. Ja, dan kun je zeggen, dat maak je wel erg simpel nu. Maar ja, ik zie het niet anders. Ik kan het ook niet anders zien. Het enige wat ik weet, is dat de waarheid in de wereld gekomen is. En dat als we ons daarvan bedienen, en als we begrijpen dat het evangelie der waarheid is, dat we niet anders kunnen doen dan dat woord van God in eerste plaats, zoals het tot ons kwam, ook te aanvaarden en het op dezelfde wijze dat het tot ons kwam ook door te geven. En ik ben ervan overtuigd dat niemand tot aanvaarding van de waarheid uit de schrift gekomen is zonder enig begrip van de Bijbelse terminologie. Want dat is onmogelijkheid. Hij zal dat moeten leren eerst om het te kunnen verstaan. En dan is het volgende punt dat als je terminologie wilt leren begrijpen, dan zul je ernaar moeten luisteren. Of als je vindt dat anderen bepaalde uitdrukkingen moeten leren begrijpen, dan moet je die uitdrukkingen zoveel mogelijk gebruiken, dan leren ze het vanzelf. Zo leert een kind, een kleuter leert zo een taal. Je wil dat die tot kennis komt, dus dat hij gaat studeren, dat hij dingen gaat leren begrijpen. Dan moet je niet tot hem blijven praten in termen van dada en dodo en troela. Dat kan wel leuk klinken, maar dat is geen communicatie. Daar kun je geen gedachten mee overdragen. Laat staan de geestelijke waarheden, bedoel ik maar. Nou, dat is een heel eenvoudige zaak. En als we dat nou even goed onder ogen hebben, dan is zo'n schriftgedeelte ook niet moeilijk te begrijpen. Er staat: beproef de geesten of ze uit God zijn. Staat het ook in de Bijbel soms? Komt het in de schrift voor? Moet niet te gauw nee zeggen. Er zijn er ook die dat al gauw doen. Nee, het staat niet in de Bijbel. Je moet een beetje de tijd nemen om dat goed te controleren. Hè? Maar het is te doen. En wij worden geacht dat te doen. En het is ook noodzakelijk om dat te doen. Want er staat: vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Nou, dagelijks horen wij dat er te weinig zijn die het woord van God prediken in de wereld. Maar hier staat: er zijn vele valse profeten uitgegaan in de wereld. Die zijn er in ieder geval genoeg. En om ze te onderscheiden, worden ze gedefinieerd. Dat wil zeggen, er wordt gezegd wie zij zijn. Wat zijn dat voor geesten? Daar staat in vers 2: hieraan kent gij de geest van God. Dubbele punt. Elke geest, alle geest staat er, eigenlijk moet het zijn, elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Dat is een makkelijke controle. Als iemand bij u aan de deur komt, zal ik maar zeggen, en u probeert uw zogenaamde Bijbelse waarheid of goddelijke waarheid aan te praten, en u kan het niet helemaal volgen, dan kunt u nog altijd proberen erachter te komen, of gewoon vragen, wat die mensen eigenlijk vinden over Jezus Christus. Wie is hij? En de norm is dan, dat staat er gewoon bij, dat men moet geloven dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Let wel, er staat niet dat Jezus Christus altijd al in het vlees was. Er staat ook niet dat Jezus Christus God is of in de hemel was of zoiets. Er staat dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat Jezus, de historische figuur van Jezus van Nazareth, Jezus, die bovendien de Messias is, daarom staat het erachter, Jezus Christus, dat is immers hetzelfde als Jezus Messias. Dat Jezus Messias in het vlees gekomen is. Men moet dus geloven dat Jezus is de Messias, de beloofde Messias van Israël, en bovendien, want het is niet eens genoeg, en bovendien dat die in het vlees gekomen is. Dat wil zeggen, hij is gekomen, en bovendien, hij was niet in het vlees, hij is in het vlees gekomen. Oftewel, hij was, voor hij in het vlees was, ergens anders. Namelijk, Johannes 1 vers 1 bedoel ik. Johannes 1 vers 1. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan vers 14. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, dat is de essentie van wat Johannes geloofde. En dat is de essentie van wat wij geloven. Namelijk dat God woord is en dus waarheid is. En dat God, namelijk het woord, in het vlees gekomen is, hier op aarde en onder ons gewoond heeft, onder de naam van Jezus. Dat wil zeggen, zo werd hij genoemd, Jezus van Nazareth. En bovendien is hij degene die in het Oude Testament beloofd werd als de gezalfde van God, als de Messias namelijk, als Christus. Wie dat gelooft, is uit God. En elke lering waar deze in het vlees gekomen Jezus Christus een plaats in heeft, is een lering van God. Zie? En dan hebben we het niet over dingen dat je over de zaken dat je van bepaalde dingen van mening kunt verschillen. En dat wij allemaal gelovigen zijn onder elkaar, misschien allemaal. Hè? En dat we dan toch op bepaalde punten van gedachten kunnen verschillen, daar hebben we het nou niet over. Gaat om essentiële dingen. Is een lering uit God? Komt het bij God vandaan? Dient het de goede zaak? Dient het de waarheid? Of komt het bij de leugenaar en dus bij de leugen vandaan? Dat is de belangrijke zaak. Zie je? Dus hieraan kent gij de geest van God. Alle geest, elke geest die beleidt dat Jezus Christus. Dus dat betekent dat men eerst moet beleiden dat Jezus de Christus is. Anders kun je die namen niet in één adem zeggen. Alle geest die beleidt dat Jezus de Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En het tegenovergestelde is dan ook waar. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar is uit de antichrist of van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal. En het aardige is dan dat hier heel eenvoudig ons wordt voorgesteld dat degene die gelooft dat Jezus de Christus is en dat Jezus de Christus God is geopenbaard in het vlees, dat hij zich vernederd heeft uit de hemel hier op aarde geleefd heeft ter vervulling van de schriften, dat zo iemand is zelf uit God en iemand die gelooft dat dat niet zo is, die is niet alleen uit God, maar die is uit de Satan. Of nog anders, iemand die gelooft dat Jezus de Christus is, die is zelf in Christus, wordt met hem verbonden. Huh? En iemand die dat niet gelooft, is niet alleen niet verbonden met Christus, maar is verbonden met de antichrist. En de antichrist is gewoon de Christus in de plaats van de Christus. Een alternatieve Christus, iemand die zegt de Christus te zijn, maar het in werkelijkheid niet is. En dat is de grote leugenaar. Dat is een simpele zaak, dat is zwart-wit. Wat gesimplificeerd, maar het is in ieder geval een duidelijke zaak. Het is een keuzekwestie. En dan wordt er gezegd tot deze geliefden, tot deze gelovigen dus, in vers 4, kinderkens, want zij worden geacht geboren te zijn uit God. Kinderkens, gij zijt uit God. Daarom ben je een kind, hè? Als je uit God bent, ben je een kind van God, hè? Dat is makkelijk. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Gij hebt hen overwonnen. Kijk, dat vind ik nou zo aardig. Eerste waarschuwing. Geloof niet alle geesten. Maar aan de andere kant de geruststelling. Denk er goed om. Mag er een antichrist komen en antichristen en een heleboel zogenaamde profeten die een antichristelijke leer brengen. Maar staat er, gij zijt uit God. En op grond daarvan, op grond van het feit dat we uit God geboren zijn, hebben wij hen overwonnen. Geen reden om bang te zijn voor hen. Want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Of, wanneer we de zin wat omzetten, degene die in ons is, die is meerder dan degene die in de wereld is. De geest van God die in ons is, is meerder dan de geest van de antichrist die in de wereld is. Waarom zijn we bang voor die geest van de antichrist? Waarom zijn we bang voor dwaalleraren, voor valse profeten? Wij geloven in Jezus Christus als de van God gezonde Messias, die in het vlees gekomen is. Dan hebben we die geest van God ook in ons. De geest die in Jezus Christus was, ook hier op aarde als mens, diezelfde geest is in ons. Hij was de overwinnaar, wij zijn in hem meer dan overwinnaars. Ja, inderdaad. Dat was Romeinen 8. We zijn in hem meer dan overwinnaars. Ook overwinnaars over die valse profeten, over de duivel zelf. Zijn we overwinnaar? Dat is wat hier gezegd niet. Gij moet overwinnaar zijn of gij hebt een harde strijd of enzovoort. Je moet maar veel bidden enzovoort. Dat staat er allemaal niet. Er staat, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Want die in u is, is meerder dan die in de wereld is. En dan staat er, zij zijn uit de wereld. Die valse profeten. Zij zijn uit de wereld. En omdat zij uit de wereld zijn, spreken zij uit de wereld. En de wereld, waar ze uit zijn, die hoort naar hen. Van een verbetering enzovoort. Een opgaande lijn. Er is heel wat grafieken van gemaakt. Van hoe de menselijke vermogens enzovoort steeds toenemen. Vooral in de laatste decennia. We zijn geneigd zo te zien. Maar je kunt net zo goed de wat meer algemene redenering hanteren, die inhoudt dat de mens al weet ik hoeveel duizenden jaren aan streven is om van alles te bereiken en dat hij verder is van zijn doel dan ooit. Als we aannemen dat de mens in het algemeen streeft naar vrede, en zeggen we niet dat dat niet waar is, want dat is echt zo, de mens, elk mens heeft het liefst vrede. En als zij vecht, dan is dat vaak om zijn vrede te kunnen herwinnen of te handhaven of iets dergelijks. Maar in ieder geval, elk mens heeft in principe vrede. Zoekt zijn rust. Welk mens naar zoekt? Rust. Dat is een sabbat, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Maar elk mens zoekt naar vrede. Maar de mensheid is na al die duizenden jaren verder van zijn vrede dan ooit. En de dreiging die er altijd geweest is, vandaag de dag groter, intenser in elk geval dan ooit. En hij is dus verder van zijn doel dan ooit. Er is geen toename in de zin van verbetering. Er is ook een toename in de zin van verslechtering. En die beide toenamen zijn een positieve en een negatieve lijn. En die heffen elkaar gewoon op. Het blijft allemaal gewoon nul. Hij verbetert en hij verslechtert. En het resultaat is niks. Het leidt tot niets. En er was eens iemand, ik weet niet meer hoe die heette, het was ook voor mijn tijd trouwens, die zei eens, het enige wat de geschiedenis ons leert, is dat de geschiedenis ons niets leert. Hè? En zo is het nou maar net. De mens wordt niet beter door zijn ervaringen, integendeel. Waarom? Omdat hij is uit de wereld. En hij spreekt, hij heeft een boel te vertellen, maar het is allemaal tot de wereld. Het leidt tot niks. Of zullen we Genesis eens aanhalen, Genesis 3. De mens keert tot de aarde weder, omdat hij uit de aarde genomen is. En hij keert tot stof weder, want hij was al stof. En daarom zal hij het weer zijn. Het leidt tot niets, er is helemaal geen verbetering. Het is waar de wereld mee bezig is. Vandaag aan de dag hebben die mensen het meest succes die iets leren wat uit de wereld afkomstig is. En ze richten dat op de wereld die dat al lang weet en daar zomaar mee instemt. Ze leren daar niks mee. De enige die er beter van wordt is de man die het hen vertelt. Die hen iets vertelt wat ze al lang weten. Het is niks waarvoor zo goed betaald wordt vandaag aan de dag als het vertellen aan de mensen van dingen die ze al lang weten of waarvan ze hoopten dat het waar was. Het is zo. Zeg, zie je wel, ik heb het altijd wel gezegd. Dat is een goede kerel. Ik zeg precies wat ik altijd al gevonden. Dat is het. He? En wie wordt daar beter van? Niks. Nou, dat is een cirkelgang. Aan de andere kant hebben we vers 6, daar staat, wij zijn uit God. Wij gelovigen, wij geliefden, wij kinderkens. Wij zijn uit God. En dan staat er, wie God kent, degene die God kent, hoort ons. Heel eigenaardig. Er staat niet degene die God kent, hoort God, maar die hoort ons. Dat is een verschil met het voorgaande vers. Daar was het, kwam een woord uit de wereld en het ging tot de wereld. Maar in vers 6 staat, wij zijn uit God en er staat er, die God kent, hoort ons. Die luistert naar ons. Want horen is luisteren naar, hè? Wie uit God is, die luistert naar ons, want wie zijn wij dan? Dat stond er, vers 6, nog steeds. Wij zijn uit God. Wij zijn uit God. En als er iemand is die God kent, dan luistert hij niet alleen naar zijn God, maar luistert ook naar ons, want wij zijn uit God. Wij als wedergeboren mensen. En andersom, wie uit God niet is, die luistert naar ons niet. En daarmee is het probleem opgelost. Namelijk, hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. En dat vind ik een schitterende tekst. Ik heb er al vaker bij stilgestaan, maar ik vind het een fantastische tekst. Er staat gewoon, degene die naar ons niet luisteren wil, die is niet uit God. En andersom, degene die naar ons wel wil luisteren, die is uit God. Ja, dat is heel eenvoudig, maar dat staat er nou eenmaal, hè. De zaak is gewoon deze, dat wanneer wij ons vasthouden aan het woord van God, als wij uit God zijn en uit zijn woord, en wij de dingen die wij doorvertellen ook hebben uit zijn woord, als wij het woord van God hanteren en spreken, dan zullen diegenen die ook uit God zijn wel degelijk naar ons luisteren. En dan hebben we ook niet het probleem van het is zo moeilijk, mensen willen nooit naar ons luisteren. Wel, dat zijn mensen die niet willen luisteren, omdat ze de waarheid niet willen weten, ook niet uit God zijn en er ook niet in geïnteresseerd zijn. Maar zij die wel daarin geïnteresseerd zijn, wel geïnteresseerd zijn in de waarheid, in de goddelijke dingen enzovoorts, zullen juist daarom dus naar ons luisteren, om de eenvoudige reden dat wij uit God zijn, omdat wij de waarheid kennen en aanhangen en ook doorgeven. En zo leidt... Zo wijst het zich vanzelf. Als wij het woord van God hanteren, we liefde hebben voor God en zijn woord, en ons daardoor laten leiden, en we raken in discussie met mensen die er ook niks van begrijpen, dan moet je niet zeggen, dat komt omdat ik het niet kan uitleggen. Want dat is wegredeneren. Wie kan dan wel wat uitleggen? De conclusie dan, dat men kennelijk niet wil. Dat is de enige reden waarom mensen het woord van God afwijzen. Dat is echt zo. Men wil de waarheid niet weten. Dat vinden we misschien vreemd. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Maar het is nou eenmaal zo. Zij hebben de leugen liever gehad dan de waarheid. Ze hebben de dwaling liever dan de waarheid. Ze hebben liever duisternis dan de waarheid. Ja, het is een beetje gevaarlijk om daar voorbeelden van te geven vandaag aan de dag. Maar wat zal ik eens aanhalen? Zal ik het eens hebben over Luc Gouret? Ik ken hem niet, hij is ook geen vriend van me. En ik ben ervan overtuigd dat hij zich over het algemeen wat ongelukkig uitlaat. Maar dat overkomt mij ook wel, dus dat zegt dus ook niks. Hè? Ik bedoel, niks positief, niks negatief te zeggen. Maar ik wil alleen een voorbeeld aanhalen. De man wordt voor het gerecht gedacht omdat hij zijn mening ergens publiceerde. Nou, ongeacht of die mening al of niet juist is, is het merkwaardig dat men kennelijk vanuit gaat dat men een bepaalde mening niet mag doorgeven als die beledigend is of zou kunnen zijn, want dat is het, zou kunnen zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen, voor bepaalde mensen. En dan zeg je, nou, er zit wat in, hè? Dat je mond moet houden omdat je anders mensen beledigt. Maar begrijpt u me nou goed? Je kunt twee dezelfde mensen dezelfde dingen zeggen, de een is beledigd en de ander niet. Aan wie ligt dat? Aan degene die spreekt? Of aan degene die het hoorde en zich beledigd voelt vervolgens? Dus mijn antwoord op ligt niet aan degene die spreekt, want die ene is niet beledigd en die andere wel. Dat ligt dus aan de luisteraars, niet aan degene die sprak. Dat is heel simpel. Zodat het een onmogelijke zaak is om mensen te verbieden dingen te zeggen die beledigend zouden kunnen zijn. Dat is namelijk niet te controleren. Er hoeft er maar één te zijn in Nederland die overal aanstoot aan wenst te nemen, en dan moet de hele rest van Nederland vervolgens zijn mond houden. Dat is de gedachtegang dan. Want begrijpt u nou goed, het gaat er niet om of in het onderhavige geval Luc Gouret nou al of niet de waarheid sprak. Maar stel nou dat het de waarheid was, want het zou het best kunnen zijn. Dan is er kennelijk een wet die dan uitmaakt of je de waarheid al of niet vertellen mag. Want als de waarheid beledigend blijkt te zijn voor iemand, dan mag je hem niet ventileren, mag je het niet zeggen. Want u weet toch wat dat betekent in het Nederlands, hè? Ik zal iemand eens even de waarheid zeggen. Weet u toch wat dat betekent, hè? Hij zal zwaar beledigd zijn als je het hem doet. In elk geval. De waarheid is namelijk per definitie beledigend. En dat komt omdat mensen de neiging hebben, vraag het maar eens aan uw psycholoog, uw biechtvader, sorry. De een is wat duurder dan de andere. Maar goed, maar vraag het maar eens. Nou, mensen zijn altijd geneigd om de dingen weg te redeneren en de waarheid, voor zover die er is, zodanig te verdraaien dat de omstandigheden toch nog acceptabel worden. Er is wel gebeurd, zus en zo, maar we konden er eigenlijk niks aan doen, want er zijn zoveel omstandigheden enzovoorts. Maar dan zijn we de leugen aan het creëren. Dan zijn we excuses aan het bedenken. Nou, dat is wat de mens altijd doet. En zodra je die dan door die reeks van leugens, die kleine leugentjes heen prikt en zegt, ja, maar de waarheid is dat, zo, dan is men beledigd. Omdat je met de waarheid de zelfgecreëerde leugens van die mensen in feite afbreekt en terzijde schuift. Men voelt zich in de eer aangetast, want de leugen had men zelf uitgedacht. En die wordt vertrapt. En dat mag vandaag de dag niet meer. Daar komt het ongeveer neer. Nou, ik moet nog zien hoe dat met het proces afloopt. Dus ik vind het erg interessant. Hè? Ik weet niet wat de man precies gezegd heeft, die Gouret. Maar in elk geval is het zo. Het is een theoretische zaak. Ik wil mijn nek wel uitsteken. In elk geval is het zo dat als het volk van Israël inderdaad gelooft dat wat Johannes hier zegt, dat Jezus de Christus in het vlees gekomen is. Stel nou dat dat gebeurd zou zijn. Het zou niet gebeuren. Wij wisten ook dat het niet gebeuren zou. Er stond duizenden jaren eerder al in de schrift dat het niet gebeuren zou. Maar stel nou het theoretische geval dat het gebeuren zou. En dat Israël dat toen wel geloofd had. Enzovoorts. Dan zou inderdaad al die vervolgingen niet over hen gekomen zijn. Want dan zouden we nu al leven op een nieuwe schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Ik weet niet of Gouret het zo bedoeld heeft. Daar gaat het ook niet om. Ik heb de indruk van niet, maar ik weet het niet. Ik zeg ook echt, het weet niet, en het is ook, staat niet ter discussie nu. Ik wil het ook niet eens ter discussie stellen. Het gaat er alleen maar om dat er zoveel in de Bijbel staat wat beledigend is. In feite is het zo dat al wat in de Bijbel staat beledigend is voor welk mens dan ook. De Bijbel is niet antisemitisch. De Bijbel discrimineert niet. De Bijbel zegt dat elk mens een zondaar is. Dat in geen enkel mens iets goeds woont. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Hun keel is een geopend graf enzovoort. Er staat niet alleen over Israël. Al slaat het ook op Israël. En ook al is Israël juist de uitbeelding van de natuurlijke mens. Heel demonstratief. God heeft juist Israël gekozen om als voorbeeld om te laten zien. Als ik hier nu praat over de natuurlijke mensen, zou ik ook een voorbeeld kunnen geven. Zeggen, kijk, dan moet je eens naar Jan kijken of naar Piet of weet je veel wie. Enzovoort. God heeft zogenaamd gezegd, kijk eens naar Israël dan. De geschiedenis is nauwkeurig opgetekend. Alle omstandigheden die er waren zijn opgetekend. We weten precies hoe het allemaal gegaan is. En kijk eens wat er voor terecht gekomen is. Wel, dat is waarheid. Ze zijn afgeweken. Men heeft de Messias verworpen. De Messias Israëls. Maar begrijp me goed, niet alleen de Messias van Israël. Het was ook de Messias van ons, van de heidenen. En niet alleen hebben de zijnen hem niet aangenomen, maar ook de wereld heeft hem niet gekend. Er is niks discriminerends aan. Of het zou moeten zijn dat het beledigend is voor elk mens en voor elk volk. Er is geen volk geweest wat hem heeft aangenomen. En hij is wel gepredikt onder alle volkeren. En tot vandaag de dag gebeurt dat. Maar het gaat erom of wij de waarheid lief hebben. En tegenwoordig is het zover dat als iemand de waarheid spreekt of meent te spreken, dat hij dan voor de rechtbank gedaagd kan worden omdat iemand er aanstoot aan genomen heeft. En dan kun je zeggen, ja, maar het is toch erg en Israël en Auschwitz. En dan zeggen, ja, dat kan wel wezen, maar ik heb het niet over de geschiedenis. Ik heb het niet over allerlei omstandigheden van de hedendaagse geschiedenis. Ik heb het over objectieve feiten. Wil men de waarheid weten of wil men de waarheid niet weten? Nou, en ik kan u wel zeggen, men wil de waarheid niet weten. Dat is de algemene teneur in de wereld. Mensen bepalen zelf wat de waarheid is. Mensen kiezen zichzelf een waarheid, maken zichzelf een waarheid. Maar in werkelijkheid gaat het dus altijd om de leugen. Ik weet niet, ik heb het wel eens gezegd, misschien is het te zwart-wit gesteld, maar ik heb altijd de indruk, om een ander voorbeeld te geven, ik heb altijd de indruk dat als wij komen met de Bijbel zegt, hè, de Bijbel zegt, hier staat geschreven, dat dan prompt de theologie eraan komt en zegt, ja, dat staat er wel, maar het is niet zo. Of het is niet zo bedoeld, of het had wat anders moeten zijn, of Paulus was nog niet goed geïnformeerd en wij weten nu wel beter, en meer van dat soort dingen. Kortom, men doet niet anders dan de waarheid van het woord van God tot leugen verklaren. Om maar een voorbeeld te geven, als Romeinen 1 vers 4 zegt dat Christus blijkt te zijn, geworden te zijn feitelijk, de Zoon van God door de opstanding uit de doden, zeggen ze, dat staat er wel, maar dat is niet de betekenis. Dat staat in bijna alle boeken. Dat staat er wel, maar dat is niet de betekenis. Het betekent dat daar bleek dat hij de Zoon van God was, want wat er werkelijk staat, namelijk dat hij daar de Zoon van God werd, dat wil men niet weten, want het is in strijd met een waarheid die men zichzelf gecreëerd heeft, maar die in werkelijkheid geen waarheid is. En daar zit het probleem. Als je de Bijbel maar open zegt, of ik begrijp er niks van, dat is nog het gunstigste geval, zeg ik dan maar, hè. Of men zegt van, ja, dat staat er wel, maar dat moet je anders duiden. Dat weet u, duiden heet dat. Dat heet alleen daar zo, maar dat heet het duiden. Dat moet je anders zien. En men maakt van de waarheid een leugen. Er zijn er die kans zien om de Bijbelse terminologie te kennen, te bestuderen en vervolgens die terminologie leeg te maken en een andere betekenis in diezelfde woorden te gieten. Alsof die woorden zijn eigenlijk vormen immers. Woorden zijn gedaante, je zou kunnen zeggen, zijn ook de vaten waarin bepaalde gedachten liggen. En wat men doet is ze leegmaken, ze uithollen. En vervolgens een andere betekenis eraan geven. Als wij leren dat God degene is die ons wil bevrijden, dan worden diezelfde schriftplaatsen en diezelfde teksten gebruikt vandaag aan de dag in Afrika, zal ik maar zeggen, om mensen zogenaamd te bevrijden van de blanke overheersing en het kapitalisme wat ermee samenhangt enzovoorts. En ze uit te leveren aan complete anarchie of het communisme, maar in ieder geval iets atheïstisch. En dat noemt men dan bevrijding. Maar dat is niet wat de schrift eronder verstaat. Dat is namelijk van de ene slavernij in de andere overgaan. Maar men geeft aan het begrip bevrijding een andere inhoud. En zo doet men dat. Zie? Dat is met al die Bijbelse termen zo. Wat is wedergeboorte? Als je vandaag aan de dag naar een theoloog gaat, de gemiddelde orthodoxe theoloog in Nederland, dan zal die je verklaren ongeveer dat wedergeboorte, dat is eigenlijk dat je geleerd hebt om de problemen die je in het sociale maatschappelijk leven hebt te overwinnen. Dat je daar een onderdoor bent gegaan en zo. Maar je hebt geleerd om dat daar voorbij te komen, dat te overwinnen. Je hebt geprobeerd je probleem. Je hebt geleerd je problemen op te lossen. Of althans voldoende terzijde te schuiven. Dat noemen we dan wedergeboorte. Daar word je als het ware een nieuw mens van. Dat heb je dan gehad, heb je meegemaakt. Dat is een nuttige ervaring geweest. En nou ben je als het ware vernieuwd. En we noemen dat wedergeboorte. Je bent een ander mens, heet dat dan in gewoon Nederlands. Maar dat betekent het niet. In de Bijbel niet. Maar dat is nou het punt. Men neemt termen waarin normaal gesproken in de schrift de waarheid vervat zit, terwijl men diezelfde termen vervolgens gebruikt om een leugen te leren. Dat is wat men doet. Men heeft namelijk liever de leugen dan de waarheid. En ik moet in dat verband ook denken aan die schriftplaatsen die we vinden in het boek van de profeet van Jeremia, waar Jeremia als profeet van Jehovah, zijn naam zegt het al, als profeet van Jah, optreedt in Israël onder het Jodendom, onder de Joden inderdaad, onder de twee stammen, en hij predikt hen dat God besloten heeft om Jeruzalem en de Joodse natie te vernietigen. In het oordeel te brengen, er zou niks van overblijven. De verwoesting van Jeruzalem wordt aangezegd. Maar ook toen waren er vele valse profeten uitgegaan in de wereld. Die zeiden in de naam van Jehovah, in de naam des Heren, dat als ze maar voldoende tot de Heren zouden bidden, zich zouden bekeren, dat de Heer dan de stad zou sparen. Dat is een blijde boodschap, maar geen boodschap van God, want het was niet waar. Men had zichzelf een waarheid gecreëerd die hen wel aardig voorkwam, die wel wenselijk was. Wishful thinking noemen we dat tegenwoordig. Maar dat zelfgedacht zal best zo zijn, als wij ons nou maar bekeren tot de Heer, zal de Heer wel zijn beslissing terugdraaien en alsnog ons onze overwinning geven op de vijanden. En u begrijpt net dat zij, net als wij, voldoende schriftplaatsen daarvoor kunnen vinden. Ze zoveel schriftplaatsen waar staat dat God hen de overwinning zou geven op hun vijanden, dat zoals wij ze uit het verband konden rukken vandaag en de dag, konden zij dat toen ook. En dat hebben ze ongetwijfeld gedaan met de schriften, met boeken van Mozes enzovoorts in de hand. En zeggen, kijk, wat is dat geschreven? De Heer zal ons het land erfelijk geven. En de vijand zal ons niet kunnen overheersen en hij zal voor ons strijden en wij zullen stiller zijn en meer van dat soort dingen. En dat kun je vandaag aan de dag ook nog wel doen, maar daarom is het nog niet de waarheid. Want de waarheid is dat niet alleen in de dagen van Jeremia, maar ook in onze dagen Jeruzalem verwoest zal worden. Nou, als u behoort tot die geliefden en die kindertjes die hier genoemd wordt, dan moet ik zeggen, het zal na onze dagen zijn. Maar ik bedoel zo, het is in nou ja, deze eeuw zal ik dan maar zeggen nog ongeveer. Hè? Want het tegenwoordige Jeruzalem zal vernietigd worden. Ondanks alle andere boodschappen die gepredikt worden. Ondanks alle teksten die uit de verband gerukt worden en gebruikt worden om leringen in feite van de tegenstander te prediken. Want alleen als men gelooft in Jezus de Messias en dat hij vanuit God gekomen is in het vlees hier op aarde. Als men dat gelooft, dan wordt men gered. En als men dat dan als volk ook nog gelooft, binnen de gestelde termijn, dan zal zelfs een stad gered worden, maar dat gebeurt alleen niet. Want de schrift heeft ook al gezegd dat het niet zou gebeuren. Zo was het in de dagen van Jeremia. In de dagen voorafgaand aan Jeremia werd steeds gezegd door de Heer van Denkeron, als jullie niet bekeert, zal ik de stad verwoesten. Was het voorwaardelijk. Maar in de dagen van Jeremia wordt tot Jeremia niet meer gezegd, als Israël zich bekeert zal ik de stad niet verwoesten, of als het zich niet bekeert zal ik het wel doen. Nu wordt gewoon gezegd, ik zal het doen. En de boodschap werd veranderd. De boodschap was niet, bekeert u toch tot de Heer of zo, alleen maar er werd gezegd, bekeert u en vlucht maar het land uit. Want het is hier niet best. Dat is wat gepredikt werd. En toen afgezonderen van het volk, tot Jeremia gezonden werden, om hem te vragen of hij toch alsjeblieft voor Israël wilde bidden, zei Jeremia. Hij had niks te zeggen. De Heer sprak tot Jeremia, zeggen, denk erom Jeremia dat je dat niet doet, want ik zal je niet verhoren. Er was geen verhoring mogelijk. God had gesproken, had zijn beslissing medegedeeld en ik kwam er niet op terug. En is er ook niet op teruggekomen, want Jeruzalem is verwoest. Op de gestelde dag, gestelde jaar, gestelde datum enzovoorts. Precies in overeenstemming met de profetie. En zo zal het ook in onze dagen gaan. Of we dat leuk vinden of niet, heeft er niks mee te maken. Of ons daardoor beledigd achten, doet er niet toe. Of wij daardoor andere mensen beledigen, dat trekken wij ons heel erg aan, maar er is niet aan te ontkomen. Het is niemand van ons die het Jodendom gunt dat stad en staat vernietigd zullen worden. Maar wij weten dat het wel gebeurt. Het zal gebeuren. Niet omdat wij dat willen, maar eenvoudig omdat God het bepaalt. Dus ik kan niet nalaten te denken aan het gesprek wat ik had met een christenjodin. Die meende in alle ernst dat alle Joden vanzelf behouden werden. En ze zei tegen mij, geloof jij dan niet dat elke Jood uitverkoren is en dus behouden wordt? Ik zei, nee, dat geloof ik niet. En toen spreidde ze de armen en richtte de blik omhoog en zegt, o Heer, u hoort het mag niet vanaf Kleine Haneveld. U hebt het gezegd in uw woord, maar hij is het er niet mee eens. Hij wil het niet. Maar het punt is, God had dat niet gezegd in zijn woord. Men heeft het wel zo uitgelegd, alsof de verkiezing van Israël zou zijn een verkiezing van elke Jood. Maar dat is niet waar, dat staat ook nergens. Dat is het probleem wat ze nou bij die rechtszaken dus ook hebben. Hè? Ze kennen het verschil niet tussen een volk als volk en het individuele leden van het volk. Niemand heeft het zo ook uitgelegd. Maar goed, ik laat het maar leuk gaan. Ik ben wel benieuwd hoe het uitpakt. Maar goed, dat is iets wat men dan kennelijk niet meer weet. En als wij dan zeggen, ja maar zo gaat het niet, zeggen ze, kijk, hij wil het niet. Het mag niet van die of die, of die is er niet mee eens. Wel, ik zou de laatste zijn om God te bekritiseren in zijn plan. Maar het gaat erom dat hij dat plan gemaakt heeft, ons heeft kenbaar gemaakt en zo doet hij het nou eenmaal. En of dat beledigend is of niet, heeft er niks mee te maken. En beter dan u beledigd te voelen, kunt u zich aansluiten bij die waarheid, conformeren aan die waarheid en die waarheid leren verstaan. Want dat Jeruzalem verwoest zal worden, staat vast. En overdrachtelijk dat onze huidige wereld en maatschappij verwoest zal worden, dat is een duidelijke zaak. Alle menselijke heerschappij, ook die in Jeruzalem, zal ten onder gaan. De vraag is alleen, hoe komen wij te behoren tot de juiste partij? Zijn wij in Sodom als het verwoest wordt, of zijn wij eruit? Of zijn we in Jeruzalem als het verwoest wordt, of zijn we eruit? Daar gaat het om. Of maken wij deel uit van de oude schepping als die teniet gedaan wordt, of maken wij deel uit van de nieuwe schepping? Dan kun je zeggen, een oude schepping wordt vernietigd, dat kan je opvatten als beledigend voor een oude schepping, maar wie heeft gezegd dat u een oude schepping moet zijn? Te kiezen voor het alternatief. Namelijk, voor hem die de waarheid is. En daar draait het allemaal om. Het is niet een kwestie van leringen alleen maar. Niet van wat wij voor waar houden of wat ons wel uitkomt. Het gaat erom dat God zich geopenbaard heeft aan een wereld die voor het overige in duisternis wandelt. En die met de handen om zich heen tast en niet weet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En van nature zelfs letterlijk zelfs geneigd is om in een kringetje rond te lopen. Wist je dat? Dat heb ik in dienst geleerd, hè? En je soldaat op de hei zegt, je moet die kant op, dan loop je in een kringetje rond. Het gaat vanzelf. Doet iedereen. Dat is de natuurlijke mens. Waar het van komt kan me niet schelen. Maar het gaat erom dat het typologische betekenis heeft. Hij komt nergens. Zie. Hij leeft in duisternis. Hij heeft geen houvast. Geen herkenningspunten waarop hij zich oriënteren kan. Maar God heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. Omdat de mens zich daaraan zou oriënteren. Hij die niet uit de aarde aards is en dus tot de aarde wederkeert. Maar hij die uit de hemel is en op de aarde komt en dus naar de hemel wederkeert. En daarover spreken de brieven van Johannes en ook het evangelie van Johannes uiteraard. Het gaat erom dat we ons daaraan conformeren, dat we die waarheid leren verstaan, die waarheid ook eventueel spreken, of dat beledigend is of niet, ja, daar kunnen wij ook weinig aan doen. Maar het gaat er maar om dat wij zouden wandelen in het licht van het woord der waarheid en van de geest der waarheid die wij hebben ontvangen. Dat is moeilijk, dat weet ik. Omdat wat je ook tegenkomt vandaag de dag, allemaal leringen van mensen, allemaal ideeën van mensen. Ja, dat is heel erg genadig. Vandaag de dag hebben ze het over de onderdrukten in Zuid-Afrika. En als ik dan zeg, ik ben er zes weken geweest, ik heb alles gezien, ik heb geen onderdrukking gezien. Dan zeggen ze, dat geloof ik niet. Men gelooft wel wat de krant zegt, maar men gelooft niet van iemand die het meegemaakt heeft. Dan geloof me niet. Ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Daar gaat het ook niet om, maar daar valt heel niet over te praten. Komt gewoon niet uit. Men wil nou eenmaal niet dat het zo is. Komt niet uit in de gedachtegang. Zie? En daarom, men staat niet open voor waarheid. Nergens. Het is in de wereld nog nooit zo geweest, hoef je ook niet te verbazen. Het is in ons plaatsje hier in Wezep is het ook niet zo. Men staat niet open voor waarheid. De waarheid is altijd de minderheid. En de grootste misverstand van onze dagen is dat men denkt dat als de meerderheid maar voor is, hè, dat die meerderheid dan ook de waarheid in pacht heeft. Alsof je over de waarheid kunt stemmen. Zie? Ze vragen me zo vaak, hoeveel zijn er nog meer die dat geloven wat jij gelooft? En dan zeg ik altijd, nou minstens nog één. Hè? En die heeft het opgeschreven, daar heb ik het ook uit. Ik bedoel, en dan houdt het op. Wat zal mij toch een zorg zijn wie er dan nog meer gelooft? Hè? Ja. Volgens, je moet zien dat je er een meerderheid van stemmen voor vindt. Die vind je nooit. Dat is ook een onmogelijke zaak. Dat is de norm niet. Zie? Waarheid is niet democratisch. Waarheid is afkomstig van één. Van een absoluut heerser. Ja. God zelf. Onze Heer Jezus Christus. Die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hij is de waarheid. Hij is aan ons verschenen. Hij heeft zich aan ons geopenbaard. En aan hem hebben wij ons te onderwerpen. En wanneer wij dat doen, dan is het inderdaad zo wat hier staat. Dan hebben wij de overwinning op al die profeten die uit de wereld zijn uitgegaan in plaats van uit God. Al die profeten die in feite de persoon van onze Heer Jezus Christus ontkennen, of in ieder geval hem andere dingen toeschrijven dan dat de schrift doet, hem minder waardig maken, minder waard maken dan de schrift hem waard maakt. Want wat de schrift over hem zegt, is dat hij degene is aan wie het oordeel is gegeven. Hij is niet alleen de waarheid, hij is degene die alle macht heeft, hij is degene die deze wereld zal oordelen. En dat is een absoluut feit, dat is een objectief feit ook. Zie? En dan kun je wel zeggen, dat komt me niet uit, ja, maar dat verandert de feiten niks. Of ik vind dat dat niet zo is, ja, dat is dan jammer. Nee? Ik zie hem al op school, 2 x 2 = 4, juffrouw, ik vind dat het niet zo is. Tegenwoordig zeggen ze dat ijskoud, want ze zijn democratisch opgevoed kinderen tegenwoordig. Dus die maken zelf wel uit hoeveel 2 x 2 is. He? Ja, zo gaat dat. En de docent, die stoppen ze gewoon in een inrichting. He? Nou ja, zo gaat het mee. He? Nou ja, goed, laten we het daar maar verder niet over hebben. Maar zo ongeveer ligt het wel. Dat zijn gelukkig mijn problemen niet. Maar zo is het met de Bijbel ook. De schrift zegt. Of we dat mee eens zijn, dat vraagt God van ons niet. God vraagt van ons dat we gewoon instemmen en aanvaarden. Hij legt het ons niet voor van, zie het ook zo zitten. Hij legt het ons voor, ja, heb ik het wel goed gedaan. Hè? We hebben gelukkig geen inspraak gehad, zeg ik altijd maar. We hebben er ook niks aan kunnen bederven. En bovendien, als wij inspraak hadden moeten hebben in dat heilsplan van God, dan zou het nou nog niet tot stand gekomen zijn. Daar ben ik in ieder geval van overtuigd. En waarschijnlijk kwam het dan ook nooit. Maar we zijn blij dat voor de nederwerping der wereld, voordat wij er ook maar waren, voordat wij ook maar enig benul hadden van wat er aan de hand was, voordat we ook maar geboren waren, God zijn weg bepaald had. En de waarheid vastlag in hem, die geopenbaard is in deze tijd en die tot ons spreekt. Onze verantwoordelijkheid is ook niet tegenover onze wetten hier in Nederland, ook niet tegenover hen die om een of andere reden ooit vervolgd werden of zo, of zich beledigd achten. Beledigd achten. Maar onze verantwoordelijkheid is ten opzichte van onze Heer. En daar gaat het maar om. Dat wil niet zeggen dat we iedereen dus nou op de tenen moeten gaan staan, maar het wil zeggen dat we ons wat die waarheid betreft niks aan hoeven trekken van hoe anderen erover oordelen. De verantwoordelijkheid hebben we af te leggen tegenover onze Heer. Hem is het oordeel gegeven en dan kun je niet aankomen met een verhaaltje van, ja, maar de mensen waren allemaal zo beledigd. Dat weet hij zelf ook wel. En anders leest u de evangelie Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes nog maar eens door. Er was niemand die het liefde toen ook, hè? Ze waren allemaal beledigd. Ze zochten hem te doden, maar het ging wel om de waarheid. Die ze niet lief hadden. En de consequentie is dan ook dat slechts een minderheid de waarheid accepteert. Slechts een minderheid geïnteresseerd is in de waarheid. Slechts een minderheid hem kent die ons de overwinning heeft gegeven op elke duisternis. Maar laten we toch vooral in het licht blijven wandelen. Andere mensen gunnen ons dat niet, hè? Dat weet ik. Ik heb er gehoord hoor, die zeggen van... Ja, ik kan er niet tegen dat Ab mijn Hanen wat overal een antwoord op weet. Hij moest eens weten hoeveel vragen ik heb waar ik geen antwoord op weet. Maar het is maar waar je mee bezighoudt. Het heeft er niks mee te maken. Het kan wel irritant zijn dat wij in het licht wandelen en het woord van God hebben. Wat schijnt als een licht in een duistere plaats. Het is alleen irritant voor hen die het licht niet blieven en die in het donker lopen. Want al dat licht om hen heen, dat verblindt hen maar, zal ik maar zeggen. Hè? Maar wij hebben gelukkig licht bij ons in een duistere wereld. En dat leidt ons naar die open poort, zal ik dan maar zeggen. Die open staat waardoor het licht ons tegemoet stroomt in licht waarin we nu reeds wandelen, licht wat ongetwijfeld nog veel heerlijker zal zijn in de toekomst. Niet alleen in de hemel, maar zelfs ook op de aarde. Dat weet u toch, hè? Dat in het Messiaanse Rijk zou het zevenvoudig licht zijn, geloof ik. Hè? Zevenmaal zo licht als nu. Hè? Ja, staat er, hè? Ja, er zijn meteen mensen die kopen aandelen van Polaroid. Dat is wat een natuurlijke mens zou doen, ja. Ja. Ik heb wel mensen in het donker zien lopen met zo'n zwarte bril op, hè? Of dat was om het licht tegen te houden, ik weet het niet, maar ik vind het jammer, hè? Laten we onze ogen de kost geven en wandelen in het licht wat God ons geeft. Amen. Zullen we danken? Wij danken u, Vader, dat wij in dat licht mogen wandelen. En dat in dat licht wij ook gereinigd worden. Dat wanneer we in het licht wandelen, dat dan het bloed van onze Heer Jezus Christus ons reinigt van elke zonde. We danken u, Vader, dat we in dat licht, in uw licht, zonder vlek of rimpel zijn. Dat we in dat licht volmaakt zijn, omdat u ons volmaakt aan uzelf hebt voorgesteld. We danken u, Vader, voor die verzoening, die verlossing, dat nieuwe leven, die nieuwe schepping die u ons in Christus geschonken hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven, ongeacht wat anderen daarvan vinden. We danken u dat u ons gevonden hebt en dat u ons weliswaar gezien hebt, bevlekt, besmeurd, zondig, maar dat u ons getrokken hebt uit de duisternis, uit de bodemloze put en een plaats gegeven hebt aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven, niet hoogmoedig, maar in onderwerping aan het woord wat u tot ons gericht hebt. We danken u, Vader, dat u uzelf hebt geopenbaard aan deze wereld, dat het woord is vlees geworden, dat het onder ons heeft gewoond en langs die weg niet alleen scheen als een licht, als het licht der wereld in deze duistere plaats, maar bovendien ook dat het een nieuw leven tot stand gebracht heeft. En wij danken u voor dat leven, uit de dood. Een leven wat gericht is, niet op het stof en op de aarde, maar een leven wat gericht is op uzelf. En wij danken u dat het uw woord is, wat eens uit u ging, door u werd voortgebracht. Maar dat het datzelfde woord is wat ons nu leidt tot u. Dat onze toekomst ook voorhoudt. We danken u, Vader, dat wij daarom met vertrouwen tot u mogen naderen en met vertrouwen ook de toekomst tegemoet mogen zien. We danken u dat u ons bevrijd hebt van al die lasten die ons lichtelijk omringen. Van alle zorgvuldigheden deze eeuw waaronder de natuurlijke mens gebukt gaat. Maar we danken u dat we u mogen volgen. Dat we het lam mogen volgen waar hij ook gaat. En mogen uitzien naar die erfenis en die heerlijkheid die u voor ons hebt weggelegd. Helpt u ons, Vader, om die weg te gaan. Dwars door tegenstand, dwars door duisternis, dwars door lijden misschien ook. Maar met de oog gericht op onze Heer en Heiland, onze overste leidsman, onze voleinder des geloofs die ons is voorgegaan, die vernederd is geweest, maar die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Wij danken u, Vader, voor dat perspectief wat u ons door uw genade in Christus geschonken hebt. Amen.